zeggen, Ebi, ik geniet echt van je. En het doet me altijd terugdenken. Ik denk dat het nu 1 jaar of 12 geleden is dat ik met Piet naar Afrika ging. Voor degene, Piet gaat daar vaker heen. En ik ging een keer mee. En ik heb genoten daar, als ik iets geleerd heb daar, is dat mensen anders met tijd omgaan. En dat mensen anders... Wij zijn soms zo bezig met tijd en in blokjes. En ik weet nog dat we daar in diensten waren. En dat vind ik ook heel mooi. Ik hoorde dat ook vanmorgen bij jou. Dat mensen zoeken om zich gewoon te laten leiden. Wat wil God doen? Als ik het maar heb om nummer 10 keer te zingen, zing ik het 10 keer. 2 keer heb ik het gevoel zoekend naar wat God wil doen. En daar geniet ik van hoe je dat doet. En tegelijkertijd is dat misschien wel voor ons soms een beetje wennen. En ik weet dat een van de leiders toen ik hier in Nederland was en zoiets bij ons meemaakte. En toen zei hij tegen ons, jullie zitten gevangen in je tijd, je agenda en in alles wat je nog moet doen. En toen dacht ik, wow, dit is wel heel waar wat je nu zegt. Hij zegt, en als iets ergens buiten de tijd van je planning loopt, dan gebeurt er wat. En ik vond het zo mooi ook daar, als mensen daar naar de dienst kwamen, dan ben ik daar, voor daar. Ik heb ook geleerd dat diensten daar 4 uur kunnen duren. Dat is voor ons een uitdaging als Nederlanders. Maar mensen daar hadden zoiets, daar is de zondag voor. We zijn hier en we zien hoe God het doet en loopt. En dan, wij zijn heel erg, dan is er de worship geweest en dan is de prediking. En zo was het daar ook. Nou, toen gingen nog wat zingen. Toen zeiden, oh, we zien dat die voorganger er is. Kom je ook even preken? Moet je voorstellen dat we dat hier zouden doen. Om 11:30. Oh, er is nog een voorganger. Doe je ook even een preek? En een derde en een vierde. En ik zeg niet dat het zo moet, maar ik heb wel genoten van hoe mensen gewoon zeggen, dit is Gods tijd. Dit is gewoon wat ik voor God neerzet en daar mag even niks anders terugkomen. Ik denk dat we daar echt wat van kunnen leren. En dat schoot allemaal even zo door mijn hoofd, ook naar je aan het luisteren was, maar ook met je mee inplugde. Mooi en daar geniet ik van. En ook van dat stukje diversiteit wat we daarin gewoon hebben met elkaar. Ik wil met u spreken over het thema hoofdzaak, bijzaak of noodzaak. Welke plaats heeft gebed in ons leven? En waar komt dat uit nou? We zien op dit moment mensen onder druk. Veel mensen staan onder druk en ervaren druk in hun leven. En ik zie hoe veel mensen eigenlijk niet tot hun potentie komen. Dat wat ze eigenlijk zouden kunnen of zouden willen doen. Of waar hun hart ligt. En niet in vrijheid komen. Maar de Bijbel zegt ergens over voortgejaagd en afgemat. En dat lijkt wel alsof je dat soms gewoon om je heen ziet. Hoe mensen in de trein zitten en soms voortgejaagd en afgemat zijn. Hoe allerlei dingen overkomen. Hoe mensen beperkt worden, soms in hun gevoelens, in hun psyche. Dat je wel wil, maar dat het niet lukt. Dat er een blokkade, dat er een grens lijkt te zijn. Ik zie hoe mensen beperkt worden in hun lichaam, waardoor sommige dingen niet functioneren en je beperkt wordt in datgene wat je zou willen doen, in datgene wat je misschien op je werk, in je gezin of in de gemeente wil betekenen. Maar dat het lijkt alsof er op alle manieren blokkades worden opgeworpen om niet in je vrijheid te komen. Ik zie hoe mensen beperkt worden door omstandigheden. Hoe het bij sommige levens, en daar schrik soms echt van, het lijkt wel golf achter golf. Golf na golf, waar het ene komt en het andere komt. En mensen soms het gevoel hebben, ik kan alleen nog maar mijn lippen ergens boven water houden. Het irriteert me. Ik word er soms boos om. Ik word er soms een beetje, mag dat, moedeloos om. Als je het om je heen ziet en dat je denkt, God, dit kan anders. Ik geloof dat u het anders bedoeld heeft. En u spreekt over vrijheid. U spreekt over ruimte. U spreekt over genezing, bevrijding, herstel. U spreekt over dat u door ons heen wil werken, dat u een plan heeft met ons leven. En hoe komt het dan dat we tegelijkertijd zoveel mensen in de druk zien? En soms heb je niet het antwoord. En ik weet niet waarom het gebeurt. En ik denk dat soms als je naar het waarom gaat zoeken, het vaak veel meer schade aanbrengt dan dat het helpt. Soms weet je niet waarom. Maar ik weet wel dat we een keuze hebben in welke houding wil ik erin aannemen. Wil ik berusten en accepteren dat het gebeurt of wil ik vechten voor de ander? Wil ik vechten voor de ander als ik om me heen mensen in nood zie. Mensen soms, dat ik denk, dan gaan we niet zeggen, ja, we leven in een gevallen wereld, vervelend voor je, joh. Lastig, ja, zo is het. Alles wordt straks beter als we in de hemel zijn. Ik geloof dat dat niet de boodschap van Jezus is. En welke houding hebben we als gemeente? Dus ik heb het even niet als jij in de druk zit, welke houding jij daarin hebt. Maar ik heb het ook over de houding, welke hebben we als gemeente met elkaar, als collectief. In het om elkaar heen staan. En berusten we erin en zeggen we dat het gebeurt of triggert het ons? Ik vind het zo mooi dat je zo vaak ziet dat als Jezus naar mensen kijkt, dan staat er dat hele mooie zinnetje en hij werd, wie weet hem, met ontferming bewogen. Weet je wat er dan eigenlijk staat? Het deed iets in hem. Hij had niet zoiets van, ach ja joh, straks zijn ze in de hemel, kom alles goed. Zo is het nu eenmaal hier. Dat gebeurde niet. Er gebeurde iets binnenin hem als hij de nood zag, als hij de moeite zag, als hij datgene zag waar mensen mee worstelden. En ik hoop dat het in ons iets doet, niet alleen in onze naaste omgeving. Het staat niet dat Jezus het alleen maar had als hij het bij zijn discipelen zag. Dat vond hij erg en de rest, ach, is ver van mijn bed. Nee, als hij de scharen zag, als hij de menigte zag. En worden we getriggerd, worden we met ontferming bewogen, dat we denken, hey, hier kan ik niet stil in blijven zitten. Dit willen we niet laten bestaan met elkaar. Gebeurt er iets in ons en hebben we een houding dat we zeggen, ik wil vechten voor de ander. Ik wil op de bres staan voor de ander. Vorige week sprak ik over David. Nu de preek van vorige week gehoord heeft, maar het ging over Ziklag. Wat helemaal ingenomen was, platgebrand. En David komt eraan. En die ziet daar dat alle vrouwen, kinderen, alle buit is meegenomen. En de stad ligt in as. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, David was in de druk. En zijn mannen waren in de druk. En er staat dan ook dat ze huilden totdat ze geen kracht meer hadden om te huilen. Kortom, een lastige, een moeilijke situatie waar het water misschien niet tot aan je lippen staat, maar eigenlijk verder overheen. En het viel me op dat je eigenlijk twee verschillende reacties ziet bij David en zijn mannen. Eigenlijk zie je daar een tweedeling. Bij zijn mannen zie je eigenlijk dat de situatie waar ze ingekomen zijn leidt tot bitterheid, leidt tot zullen we David stenigen en leidt tot opgeven. Niemand van hen bedacht om er achteraan te gaan. En eigenlijk zie je in die mannen dat stukje berusting. Dit is wat het is. Dit is ons overkomen. En ik weet het niet meer. En laat maar. Bij David zie je een andere reactie. Ik zeg niet dat David geen verdriet had. Maar zijn verdriet, hetzelfde verdriet en dezelfde pijn als bij zijn mannen, leidt er bij hem toe dat hij zegt, waar is de efod? Dat borstkleed van de priester, wat eigenlijk de heerlijkheid van God ook weerspiegelt, waar je zou kunnen zeggen, bekleed met Christus. David grijpt zich aan Jezus vast, terwijl het antwoord er nog niet is. Dat is een belangrijke. Want het is soms makkelijker om je vast te grijpen als je weet wat het antwoord is. David grijpt zich vast op het moment dat het antwoord er nog niet is. Ik zou eigenlijk, wat David doet, reikt uit naar God. Begint God, ja, beter pakken klinkt wat raar. Maar je snapt een beetje als een anker wat je beet probeert te pakken, grip te krijgen. David grijpt zich vast aan God om grip te krijgen op datgene wat hem overkomt. En dat raakt me. Ik zou eigenlijk zeggen, wat is gebed? Gebed is niet een vorm waarin je de juiste woorden zegt. Waarin het mooi klinkt. Of waarin het kloppend is. Gebed is uitreiken naar God. Is je uitstrekken naar God. Is zeggen, daar moet het vandaan komen. Er zijn momenten in de psalmen dat David ook zegt, ik heb er eigenlijk geen woorden meer voor. Heel mooi zegt hij dat dan ook. Watervloed roept uit tot watervloed. O ziel, wat ben je onrustig in mij. En dat is eigenlijk gebed. Gebed is het vastgrijpen aan God en is soms zelfs zonder woorden. Ik denk dat gebed soms zelfs alleen maar een soort, soms in hele diepe situaties, een soort kreunen kan zijn richting God van wow, ik weet het niet meer. Gebed is uitreiken naar God, maar dat is wel wat David doet. Weet u, er zijn heel veel preken gehouden over gebed. En belangrijk is, welke plek heeft het in ons leven? We vinden gebed belangrijk. Als ik hier zou vragen, steek uw vinger op, wie vindt gebed onbelangrijk? Hoop ik dat er niemand zegt, nee, we hebben niks aan. Hoef je niet te doen. We vinden gebed allemaal belangrijk. Als we zouden zeggen, is gebed de hoofdzaak? Zullen we denk, hopelijk allemaal zeggen, ja, gebed is de motor. Gebed is de hoofdzaak, toch? Ja, gelukkig. Dat hebben we gebed is de hoofdzaak. Maar merk je, net als ik, dat het tegelijk het gebied is wat soms het meest onder vuur ligt in je leven. Het gebied is wat soms het minst makkelijk gaat. Om je tijd voor gebed te nemen. We zien vaak dat gebed ligt het meest onder vuur. In je persoonlijke tijd. Hoe komt het dat als jij besluit tijd met God te nemen om te bidden, dat altijd de telefoon gaat? Of dat ene belangrijke appje binnenkomt. Of je ineens gewoon je hele voorraadkast kan herinneren en weet welke boodschappen je moet doen. Hoe komt het dat er van alles hierboven gebeurt op het moment dat we eigenlijk tijd willen gaan nemen voor gebed? Hoe komt het dat je je nooit verslaapt tenzij je een keer gepland hebt om 's morgens vroeg op te staan om te bidden? Je altijd fris wakker wordt en dan brak. En ik denk dat de meesten van ons zullen herkennen dat op het moment dat je gebed een plek in je leven wil geven, dat het gelijk hetgene is wat het meeste onder vuur ligt. Hoe komt het dat als gebed de hoofdzaak is, dat eigenlijk in gemeentes wereldwijd gebedsmeetings het minst bezocht worden? Hoe komt dat? Dat is eigenlijk vreemd, is dat. Ja, in elke gemeente waar je komt, hoor je vaak, ja, nee, de zondagdienst gaat wel. En als we een goed thema hebben, voor een bijbelstudie ook nog wel een goede opkomst. Maar gebed is altijd worstelen op een of andere manier. Om met elkaar te bidden. Hoe komt het dat in de week dat de gebedsmeeting is, het altijd je drukste week is? En van alles tussenkomt. Of je gepland hebt om te gaan en die dag gaat alles mis, waardoor je gewoon gestrekt op de bank ligt om 19:30 en denkt, nou, ik kan echt niet gewoon. Of hebben jullie dat soort dingen niet? Is toch herkenbaar? En het ligt gewoon, het is het gebied wat het meeste onder vuur ligt. Ik denk dat we moeten stoppen met gebed als hoofdzaak te zien. Dat is gevaarlijk. Als ik nu mijn preek stop, zeg je dat was een dwaling. Ik denk dat we moeten stoppen om gebed als hoofdzaak te zien. Ik hoop in ieder geval dat het geen bijzaak is. Maar ik hoop dat het noodzaak wordt. Noodzaak betekent namelijk dat je niet zonder kan. Hoofdzaak kan je altijd zeggen, ik vind het erg belangrijk. God, het was echt belangrijk als we het gedaan hadden inderdaad. Het is echt goed om te bidden met elkaar, dat is hoofdzaak. Maar noodzaak is dat je denkt, het kan niet bestaan dat het er niet is. Alles in mij roept dat het er moet zijn. En belangrijk is eigenlijk, zien wij gebed als hoofdzaak, bijzaak, of is het werkelijk een noodzaak? Voor ons leven is het een noodzaak, voor de gemeente is het een noodzaak voor deze wereld. En ik hoop dat onze view daarop verandert. Want hoe belangrijk iets is, bepaalt ook hoeveel ruimte ervoor komt. Als iets noodzaak is, doe je het. Bijna niemand vergeet te eten op een dag. En op het moment dat je het niet doet, begin je het ergens te voelen. Ergens gewoon dat je denkt, er moet iets gebeuren. Jouw lichaam begint signalen te geven, bij mij erg vaak, moet ik heel zeggen, dat mijn lichaam dat soort signalen geeft. Je moet wat eten, je moet wat eten. En eigenlijk zou zo'nzelfde systeem, zou ik eigenlijk bidden, Heilige Geest, breng een systeem in onze mind, dat onze mind begint te roepen om gebed. Begint te roepen, je hebt dit nodig. Zoals ons lichaam verzwakt op het moment dat we niet gaan eten, we gaan ook gaan merken, hey, mijn geestelijk leven verzwakt als ik geen tijd neem voor gebed. En als gemeente, we verzwakken als we geen tijd nemen voor gebed. Ik ga met je kijken naar de zoon van David. We maken een sprongetje in de tijd. David is koning geworden en zijn zoon Salomo volgt hem na een aantal jaar op. En Salomo bouwt de tempel. Een schitterende tempel. En dan, eigenlijk zou ik zeggen, op dat moment zijn er hoogtijdagen. Als hij de tempel bouwt, alle koningen in de omgevingen beginnen spullen te brengen. Om die tempel te bouwen. Het mooiste hout, goud, zilver, allerlei rijkdommen komen gewoon Israël ingevloeid. Dat is een mooie tijd. Een soort gouden eeuw, zo ongeveer. En alles gaat goed. En Salomo bouwt de tempel. En op het moment dat de tempel gebouwd is, het is niet alleen voorspoed in materiële zin, maar het is ook een enorme voorspoed in geestelijke zin. Want de Bijbel zegt, als de tempel gebouwd wordt en er wordt geopend, en ze beginnen met elkaar, dat de heerlijkheid van God komt zo in de tempel op dat moment, dat niemand er ook maar binnen kan gaan. Dat de priesters konden niet meer op hun benen staan. Moet je je voorstellen dat je daar geweest was, dat gezien had. Je denkt, wow, Gods heerlijkheid komt daar, Gods aanwezigheid. En we kunnen niet eens meer bewegen, bij wijze van spreken. We vallen gewoon op de grond uit eerbied voor de glorie van God die we ervaren, die we zien. God is daar zo ongelooflijk tastbaar aanwezig. Dat is opwekking. En er is voorspoed in materiële zin en er is voorspoed in geestelijke zin. Toptijd, toch? En dan verschijnt God in een droom aan Salomo. Want Salomo vraagt wijsheid. En dan, ik ga niet dat hele verhaal vertellen, maar er is iets opmerkelijks wat God zegt. God zegt, er kunnen ook tijden komen, Salomo, dat de hemel zijn regen inhoudt. En dat er geen voorspoed is. Er kunnen ook andere tijden komen. Ik vind het opmerkelijk dat God dat zegt in een periode waarin het eigenlijk allemaal super gaat. Weet u, en als het allemaal super gaat, is het fantastisch om met elkaar te aanbidden. Is het heerlijk? De hemel komt naar beneden. Is het goed om met elkaar te bidden? Want op elk gebed is er beweging voor je gevoel. En God zegt maar, Salomo, er kunnen ook tijden zijn dat de hemel zijn regen inhoudt. En dat het anders loopt. En ik denk dat we dit allemaal herkennen in ons leven. Er zijn tijden waar je op de berg bent en waar het fantastisch is. En er zijn tijden dat de hemel zijn regen inhoudt. En dan zegt God iets bijzonders tegen Salomo. Dan spreekt hij het volk aan. Hij zegt in 2 Kronieken 7 vers 14. Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Dit is het directe antwoord op de tekst die daarvoor in het stukje staat, dat er tijden kunnen zijn dat de hemel zijn regen inhoudt. En God zegt, hey, op het moment dat de hemel zijn regen inhoudt, dan is het belangrijk om met elkaar in actie te komen. Even, ik kom daar nog op terug, even de nadruk op met elkaar. God spreekt hier even niet over het individu. Hij zegt niet, Salomo, dan moet jij. Nou, hij spreekt over het volk met elkaar. En dan zegt God, mijn hart is om het land te genezen. En ik geloof dat ook voor vandaag. Als ik de moeite en de druk zie om ons heen, dan geloof ik dat Gods hart is om te genezen. Gods hart is om te herstellen. God geniet niet van mensen die hun vrijheid kwijt zijn, die beperkt worden, die pijn hebben. Ik geloof ook niet in een God die dat als een soort kwelling of een last meegeeft. En ik heb niet het antwoord waarom het niet altijd gebeurt, maar ik geloof niet dat Gods hart is om een land te genezen. Gods hart is om ons leven aan te raken. Maar God zegt hier ook wat voor. Hij zegt, ik wil het land genezen, maar er is iets voor nodig. En ik geloof dat God hier sleutels geeft voor hoe zijn gemeente mag opereren en bewegen in tijden dat de hemel zijn regen inhoudt. Wat is dan de actie van de gemeente? Is dat de stap naar achter zeggen, nou ja, wordt vast weer een keer beter. Ooit komt het goed. Is dat het moment dat we in de afwachtende houding moeten? Nee, God vraagt hier actie van het volk. En ik denk dat er iets moet gebeuren in de kerk, in de gemeente vandaag. Ik geloof dat God zijn gemeente wil bezoeken. En ik geloof dat God het in zijn kerk en gemeente anders wil maken dan in de wereld om ons heen. Ik geloof dat God zijn gemeente krachtig wil maken en doorbraken wil geven in levens. Dat geloof ik echt. Ik wil niet jarenlang rond blijven kijken en eigenlijk alleen maar de moeite om me heen zien. Ik wil er in ieder geval niet in berusten. En wat zegt de Bijbel dan? Het eerste wat er staat, als mijn volk in ootmoed buigt. En ik denk dat een van de eerste dingen die belangrijk is in ons leven, zijn we bereid te buigen. Andere vertaling zegt vernederen. En vernederen heeft in het Nederlands zoiets dat je in een soort lijdzaamheid gaat, zo van iets, maar dat is niet wat er staat. Eigenlijk staat er ondergeschikt maken, is eigenlijk God op de eerste plek zetten. In tijden dat de hemel inhoudt, is het belangrijk dat zijn gemeente, dus ik heb het even niet over het individu, maar als gemeente met elkaar, dat je je afvraagt, staat God op de eerste plek in mijn leven? Buig ik voor God? Of ben ik misschien wel, door alle dingen die om me heen spelen, is God ergens aan de zijlijn gekomen? En is die een soort bijzaak geworden in ons leven? Staat Jezus echt op één in ons leven? Als we hier als gemeente zijn, kunnen we dan met elkaar zeggen, Jezus staat op één in alles wat ik denk en in alles wat ik doe. En waar het nog niet is, wil ik hem uitnodigen. Heren, ik wil u volgen, ik wil achter u aangaan. Staat ons leven in het teken van Jezus? Dat is misschien een betere vraag, dan staat hij altijd op één. Want ik moet heel eerlijk zeggen, hij staat niet altijd op één. Misschien schokkend, maar als ik eerlijk ben, moet ik daar steeds scherp op blijven in mijn leven. Maar staat mijn leven in het teken van Jezus, ook morgen, als ik naar mijn werk ga. Ook in de keuzes die ik maak, in de dingen die ik doe. Buig ik voor hem. Maak ik mijn verlangens ondergeschikt aan hem. En ik vond het wel mooi wat ik net zei over Afrika, waar mensen komen. Het is gewoon Gods dag. Maar hoe vaak zijn wij niet al, door denk, maar God moet wel ergens in mijn schema passen. Of is het belangrijker dat wij in Gods schema passen? Buigen. Buigen we echt als kerk, als gemeente. En ik geloof dat God echt iets wil doen in de gemeente van hem opnieuw met toewijding. Toegewijd zijn aan God. Het is een term die zeker in mijn tienertijd heel vaak voorkwam. Met je toewijding. Wat doe je met je keuzes, met je verlangens? Je toewijding, vol zijn van God. En ik hoop dat we zo gepassioneerd van God zullen zijn. Zo gepassioneerd van Jezus. Dat hij opeenkomt in ons leven. Het tweede wat er staat. In ootmoed buigt en bidt. Bidden is tijd nemen om contact te maken met God. Dat is bidden. Het is eigenlijk God bezoeken. Zoals je misschien wel door de week met mensen afspreekt. Een avondje afspreekt. Dan praat je bij. Of je deelt wat er in jullie gezin gebeurt of bij jou gebeurt. Je praat bij. Bidden is eigenlijk contact maken met God. Het is bezoek brengen bij God. Wat is je laatste bezoek bij God? En wat voor bezoek is het? Is het een vluchtig bezoek? Heren, zegen deze spijzen. Amen. Oh ja, help me ook even vandaag. Of zijn er ook momenten dat we echt dieper contact maken met God en God bezoeken? Bidden is niet als een verlanglijstje. Wat je even neerlegt en God wil die dat doen. Het is ook niet zo dat God een soort systeem heeft dat zegt, ja, het moet wel 7 keer gevraagd zijn, getal van de volheid, dan ga ik het doen. Zo werkt het niet met God. God werkt relationeel. Hij wil ons ontmoeten. Hij wil ons verlangen voelen. Het werkt bij ons thuis ook niet zo dat als Maarten 3 keer wat vraagt, dat het dan mag. Weet je hoe het wel werkt? Als hij met zijn bruine ogen in de ogen van zijn moeder kijkt. Dan werkt het. Dus Maarten vraagt meestal ook geen dingen op de app. Die loopt dan mij voorbij. Dat is echt leuk. Dan gaat ze, is mama er? En daar weet ik gewoon al van. Er moet iets gevraagd worden. En dan begint hij met zijn bruine ogen begint hij te vragen. Is het zo dat Margot op een gegeven moment toegeeft? Omdat ze zegt, oh ja, dit was 1... was 2, was 3. Ja, hij heeft nu 4 keer gebeden naar mij. Hè? Want dat is eigenlijk is het bidden. 4, ja, nu ga ik het doen. Nee. Maar weet je, als hij met die bruine... Hij zegt, mam, weet je, ik wil zo graag, mam, je me helpt. Dan smelt er iets gewoon aan die andere kant. Ik geef dit voorbeeld omdat ik denk dat dit is ook wat God bedoelt. Dat als hij zegt, ik laat mij ergens verbidden. Dat heeft niet met een ritueel te maken dat we vaak genoeg iets zeggen. Of dat we een soort bewijzen dat we het willen. Dus wij zitten heel vaak in formules. Het heeft met relatie te maken. Dat God zegt, ik voel je hart. Man, Het raakt me. Hier ben je zo mee bezig. Dit is zo belangrijk voor je. Als mijn vaderhart wordt geraakt door als ik je hierover hoor. Dat is denk ik wat God wil in bidden. En dan wordt bidden ook niet iets van, oh ja, half uur, nog 3 minuten. Nee, dan maakt het niet uit of je met 27 minuten stopt of met 35 of wat. Zo doe je dat met bezoek toch ook niet? Of bent u van die mensen die klokslag 10 uur het licht begint uit te doen, ongeacht of mensen er nog zitten? Zo van, ja, wij gaan naar bed hoor. Ja, dat. Terwijl je net een diep gesprek. Maar snapt u een beetje wat? Wij hebben soms bidden tot een soort formule gemaakt. En daarom, mag ik het zeggen, is het soms ook oerzaai. Daar wordt het soms oerzaai van. Stel dat er bezoek is bij u thuis, dat u die via formule laat lopen. Opening van het bezoek. Welkom, fijn dat je er bent. En zo hebben we soms ook formules gemaakt in ons gebed. Waarom niet? Soms formules gemaakt hoe dat dan moet en hoe je dat dan moet doorlopen. Ik denk dat God soms zegt uit hem, doe gewoon normaal, praat. God wandelde in de hof met Adam. En ik wil echt een beroep doen, want ik denk dat het een nieuwe diepte aan ons gebed kan geven. Kijk maar eens hoe David soms bidt. Die stort gewoon zijn hart uit. Soms is hij zelf neidig op God. Zegt hij, God, ik snap helemaal niks van u gewoon. Waarom doet u dat? Zegt, oh, mag dat wel? Ik kan toch niet tegen de eeuwige God zeggen? En God ligt er helemaal niet wakker van. Hij heeft zelfs in de Bijbel laten komen. God wil relatie. En bidden is contact maken met God. Weet u, als mij iets dwars zit, wil ik als eerste met me gaan praten. Zeg, goh man, dit is gebeurd, of dit was vervelend op die dag, of wat dan ook. En God nodigt jou en mij uit om ook gewoon te komen, hey, hoe was je dag? Adam, hoe was je dag vandaag? Zegt hij. En tegen jou zegt hij, hoe was je dag vandaag? Wat leeft er, wat speelt er? Praat met me. En ik geloof dat God verlangt dat we op die manier ook gaan bidden, daar tijd voor nemen. Ik geloof ook dat God ernaar verlangt dat we niet alleen bidden als het niet goed gaat. Herkent u dat ook? Dat als het niet zo goed gaat, dat je soms wat meer ruimte hebt om te bidden. Dan moet je je voorstellen dat ik alleen maar gesprekken met mijn hoofd voer als het niet goed gaat. Dan zegt, daar komt hij weer, denkt ze dan. Nou, dat denkt God nooit, dat scheelt. Maar weet je, God wil ook met je praten als je een topdag hebt gehad. Als het goed gaat, als je gewoon dankbaar bent. God wil relatie met je. Als mijn volk zich vernedert, buigt voor mij, dingen voor mij gewoon... De dingen doet om onze relatie te waarborgen. Niet omdat het moet, maar onze relatie te waarborgen. En als mijn volk bidt. En dan staat er nog iets moois. En zij mijn aangezicht zoeken. Staat er zo netjes in het Nederlands. En wij hebben dat soms vertaald in van... dat je in ieder geval een soort discipline hebt dat je bidt. Zo werd me dat vroeger ook geleerd. Je moet elke dag, moet je dit, een stukje lezen, een stukje bidden. Een soort discipline in hebben. En wat je krijgt is een stukje checklist christen. Ik weet dat we ooit een jeugdmeeting hadden. En dat ik zei, wat zou je jezelf, ik heb het hier voor mij ook wel eens genoemd, voor cijfer geven als christen? En de meeste mensen zitten dan tussen de 6 en de 7. Zeg, ja, het is ook geen 4. Ik zit er best aardig in. Ja, tenzij ze net van alles uitgevreten hadden, werd het een 4. Maar de meeste mensen komen zo tussen de 6 en de 7. Weet je wat het gekke is? Dat niemand bijna geeft zichzelf een 9. En dat zou je waarschijnlijk ook niet doen. En als je dan vroeg waarom niet, dan kwam er altijd... Ja, maar ik zou best wat meer kunnen bidden. En ik zou best nog meer wat dat kunnen doen. Weet je wat je dan wordt? Dan word je een checklist christen. Je bent goed genoeg als er overal een vinkje staat. Maar wist je dat jij, ongeacht wat je doet, Gods team bent? Je bent Gods team. En God wil niet dat je jezelf meet aan een soort checklist. Want dan ga je dingen doen om het vinkje te krijgen. God wil dat je komt... Omdat je met hem op wilt trekken. En ik geloof dat het goed is om een stukje discipline op te bouwen. Maar als het zonder het hart gaat, is het slechts een vorm die je aan het opbouwen bent. En hier staat, zoek mijn aangezicht. Weet je wat daar staat? Daar staat in het Engels, dat zoeken betekent, hetzelfde, in de verslavingszorg kennen we dat, craving. Eigenlijk staat... Mensen die craven voor mijn aangezicht. En weet je wat craven is? Is dat je ergens trek in hebt. In de verslavingszorg is dat je voor je verslaving iets wil. En je craeft. En wat gebeurt er? Al het andere verdwijnt ergens uit je gezichtsveld. En er is nog maar één ding waar je over kan nadenken. En je bent bereid alles te doen om dat te krijgen. Wij zeggen vaak over verslaving, je moet niet stelen. Maar wat gebeurt er? Ik heb dit nodig en dit is nog de enige mogelijkheid die ik zie om eraan te komen. Craving is wat bij sommigen gebeurt met chocola. Ja, sommigen hebben dat met chocola. Anderen hebben het met hartige dingen. Sommigen hebben het met geld. Gaan grenzen over om het geld maar te verzamelen. Maar craving is dat je aan niks anders meer kan denken. Ik weet dat ik dat als kind wel eens had als ik iets heel graag wilde hebben. Heel graag wilde. Dan zag ik het in mijn hoofd en dan ging ik van alles verzinnen. Mijn bijbaantjes verzinnen. Ik gooide al mijn charmes in de strijd naar mijn moeder. Ik had geen bruine ogen, maar het werkte ongeveer hetzelfde. En ik gooide alles in de strijd. En er was maar één doel om dat ene te krijgen. Al het andere wordt ineens minder belangrijk. En dat is het woord wat hier staat. Eigenlijk zegt God, weet je wanneer ik het land kan genezen? Als je craeft voor mijn aangezicht. Denkt, alleen dit is nog maar belangrijk. God, dat ik u zie. Dat u zichtbaar wordt in mijn leven. Dat u ons land gaat bezoeken. Dat is nodig. Ik denk als er één ding nodig is vandaag de dag, is dat God ons land gaat bezoeken. Dat God onze gemeentes gaat bezoeken. Maar craven we naar dat God het gaat bezoeken? We zeggen, joh, nou ja, joh. We zien het allemaal wel, hoe het gaat. En ik hou het allemaal een beetje gaande en het loopt allemaal. Of hebben we een verlangen? God, er is een wereld in nood. Er is nog nooit zoveel angst geweest in deze wereld. Als ik om me heen kijk, er is nog voor mij nog nooit zoveel. Als ik natuurgeweld om me heen zie, mensen die alles kwijtraken. Er is nog nooit zoveel psychische nood geweest als ooit. Dan denk ik, God, ik heb het antwoord niet, maar u wel. U bent nodig en ik weet niet hoe, maar u heeft deze wereld geschapen. U bent nodig, Heer. Craven we voor zijn aangezicht. Geen hoofdzaak, geen bijzaak, maar noodzaak. Het volgende wat er hier staat is bekeren. Bekeren vinden we een moeilijk woord, want dat spreekt je ergens aan op dingen die je wel doet en eigenlijk niet zou moeten doen. Dat vinden we niet zo leuk. Maar bekeren heeft te maken met de koers die je gaat. En het zegt eigenlijk, de dingen die je doet, brengen ze je dichter bij God of brengen ze je verder van God weg. En bekeren kan met de grootste zonde zijn, maar het kan ook dingen zijn die tussen jouw tijd met God instaan. Het kunnen dingen zijn die zorgen dat je eigenlijk verder van God vandaan gaat. Bekeren heeft te maken met keuzes maken. En we zijn niet zo goed meer om keuzes te maken, want in meer of mindere mate hebben we allemaal last van FOMO. Weet iemand wat het is? Fear of missing out. Angst om iets te missen. En dat komt omdat er zoveel dingen tegelijk zijn, dat je jouw dag, als je zou willen, 4 keer kan vullen. Met alle dingen die om je heen gebeuren. Met alle activiteiten die er zijn, alle dingen die je nog moet doen. En er is in onze maatschappij iets gekomen dat we moeten wel alles even iets hebben. En ik moet dit hebben en dat hebben en daaraan meedoen en hierbij meedoen, daaraan betrokken zijn. Dit weten, dat weten. En we hebben een fear of missing out. We zijn bang om iets te missen. En daardoor doen we soms alles half. Dit is precies de reden waarom zo weinig mensen zich bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk nog vast willen leggen. Er is best aan vrijwilligers te komen, maar die zeggen, joh, ik kom een keer en laat ik wel weten wanneer ik weer kom. Want ik moet even kijken of het past in mijn schema, zodat ik niet risico loop dat ik jou toegezegd heb dat ik kom vrijdag, maar donderdag erachter kom dat er eigenlijk ook nog wat anders is vrijdag, waar ik graag heen zou willen. Fear of missing out. En fear of missing out zorgt dat we ons niet meer verbinden. Zorgt eigenlijk dat we ons niet meer aan iets toe willen wijden. Terwijl een van de dingen die key zijn voor onze relatie met God is toewijding. En voor de gemeente ook toewijding. En bekeren is keuzes maken. Wat is er wel en niet in lijn met Gods woord? Welke dingen durf ik te offeren op het altaar van mijn relatie met God? Zeg, God, het brengt me verder van u af en ik wil het niet. Deze dingen zegt u in uw woord. Ik snap niks waarom u dat zegt, maar ik ga het doen omdat u het zegt. Omdat u heeft alles op alles gezet om een relatie met mij te hebben. Dus blijkbaar zegt u dit, omdat dit de relatie verstevigt. is het belangrijk om scherp te houden. Soms lees je dingen in Gods woord dat je denkt, God, ik snap niet waarom u dit zegt. Ik snap niet waarom u deze regel hier neerlegt. En belangrijk is dan dat je zegt, God, uw hart is relatie met mij en alles wat u in uw woord zegt is bedoeld om de relatie tussen u en mij te herstellen en scherp te houden. Dus het is nooit bedoeld om mij te beperken. Ik ga het doen, ook als ik het niet snap. En ik denk dat het echt toewijding nodig is, daar ernst mee maken. Ik heb hier al eerder over gesproken. Het laatste wat er in deze tekst staat, is het eerste, mijn volk. Wij hebben onze maatschappij enorm geïndividualiseerd. Heb ik even op geoefend, zo'n lastig woord. We hebben deze maatschappij heel erg geïndividualiseerd. Het gaat om het individu. Het hebben we ook met onze relatie met God gedaan. En daarom hebben we ook soms gezegd van soort één op één. Dus als er zonde is, dan zal iemand ook ziek worden. En daar is enorm veel schade mee aangericht. Terwijl God spreekt heel vaak over het collectief. Zegt God hiermee dat iedereen in het volk gezondigd heeft? Nou ja, in de hoofdzaak wel. Maar was het zo dat iedereen op een gegeven moment afgoden ging aanbidden? Nee, er was ook altijd een club die gewoon trouw aan God bleef. En toch plukte zij dezelfde vruchten toen het volk in ballingschap ging. Met Ai, kent u dat verhaal? Als ze Ai willen gaan veroveren en dan worden ze daar verslagen. Er was één iemand die een beeld had verborgen, terwijl God had gezegd, je mag niks van de buit meenemen. Eén iemand, maar er gaan wel honderden mensen dood. Dat is in je mind is dat echt. En hoe komt dat nou? We kunnen niet één op één zeggen, oh, ben jij ziek? Ja, dat zal wel zonde in je leven zijn. Misschien zou de eerlijke vraag zijn, hey, we zien ziekte soms om ons heen. Hoe is het bij ons allemaal en met mij in mijn toewijding aan God? Wat ik daarmee bedoel, ik probeer hem goed uit te leggen en ik hoop dat je me snapt. God kijkt naar het collectief. Stel, even weer ons gezin. Ik heb net leuke dingen over Maarten verteld, nu iets niet. Stel dat Maarten op een dag gewoon verschrikkelijk chagrijnig is. En hij komt scherp, dat komt overigens niet zo vaak voor. Hij is meestal wel vrolijk. Maar hij komt naar beneden toe, gaat in de kamer zitten. We zitten als gezin in de kamer, happy, over allerlei dingen te praten. Topdag geweest. En Maarten gaat zitten, zegt niks. Wat gebeurt er met de atmosfeer in onze kamer? Heeft Maarten er alleen last van of krijgen wij er ook last van? Er gebeurt iets. Langzaam verstomt het dan. En dan begint Maarten aan de hand, niks. Weet je wel, zo. En er gebeurt iets met de atmosfeer in de kamer. Er is iets bij hem aan de hand, maar het raakt ook de anderen. Wat ik daarmee bedoel, God spreekt heel vaak over een collectief. En het betekent ook dat als we met elkaar bijvoorbeeld voor een deel God niet volgen, als ik God niet volg op gebieden van mijn leven, heeft dat niet alleen effect op mij, maar bijvoorbeeld ook op mijn voorbeeldfunctie als vader in mijn gezin. Het heeft ook effect op de gemeente. Wat we doen heeft effect op anderen. En daarom zou ik willen zeggen dat we niet zozeer een soort schuld gaan leggen bij anderen. Van, oh, is dat in je leven? Zal er wel zonde zijn? Maar is het niet zo dat God zegt, hey, kijk niet naar de splinter in het oog van een ander, maar even naar de balk bij jezelf. Zeg, hey, misschien moet ik gaan bidden gewoon voor die ander. Wat is er aan de hand? Ik wil me toewijden aan die ander. Ik wil ervoor gaan om met elkaar God te zoeken, God aan te roepen. En als we met elkaar ons gaan toewijden, dat er iets van God kan gebeuren. Want er staat als mijn volk. Niet, er staat niet als de personen die fouten hebben gemaakt. Die zal ik genezen. Nee, er staat ik zal mijn land genezen als mijn volk zich vernedert. Wat ik hiermee bedoel is dat ik zou hopen dat we veel meer als collectief met elkaar gaan optrekken. En dan ga je namelijk voor elkaar strijden. En niet het soort individuele van, hey, als er hier wat aan de hand is, dan zal er wel een probleem in zijn. Weet je nog dat ik tijden terug daar ook even wat. Die komt zo meteen. Ik zeg hem zo meteen nog, want Jezus doet dit ook. Alles was collectief met elkaar optrekken. En met elkaar God zoeken en ook met elkaar toewijden. En niet wijzen naar elkaar wat misschien de fouten of niet goed zal zijn in de ander. Maar voor onze persoonlijke toewijding gaan. Dan gaat iets gebeuren. Want wat zegt de volgende tekst dan in Kronieken? Die zegt, nu zullen mijn ogen open zijn. Mijn oren opmerkzaam op het gebed in deze plaats. En ik geloof dat God eigenlijk oproept dat we een collectief gaan vormen om met elkaar te bidden. Voor elkaar te bidden. Voor elkaar op de bres te staan. Niet de oorzaken te zoeken in levens, maar met elkaar te bidden. Met elkaar te zoeken. We leven met elkaar in een gevallen wereld. En dat betekent dat die gevallen wereld probeert onze levens te beïnvloeden. En daarom maak je dingen in je gezin mee, maak je dingen in je omgeving mee. Zijn er mensen die ziek worden? Zijn er mensen... En dan kun je niet gaan zeggen, oh, we gaan even één op één kijken of het wel goed zit in je leven. Nee, ik denk dat God gewoon een gemeente zoekt die bidt. Gewoon een gemeente die zegt, we zien dit, we gaan voor elkaar op de bres staan. En we bidden en we zoeken met elkaar God. En ik ga mijn leven toewijden voor die ander. Wat een belofte. Willen we gebed ook die prioriteit in ons leven geven? Op de bres gaan staan. Dan zal God ons leven genezen. Ik ga een heel klein sprongetje maken in het einde van deze prediking. Naar hoe Jezus dat doet. Jezus gaat naar Gethsemane. En hij weet dat er moeilijke tijden aankomen. Een moment dat de hemel zijn regen inhoudt. Hij weet het, zijn discipelen ook, want hij heeft net over zijn dood gesproken bij het laatste avondmaal. Ik denk dat ze niet precies wisten wat er ging gebeuren, maar het was zo'n moment als Maarten die naar beneden komt en bij wijze van spreken chagrijnig is, dat je het voelt. Zo voelden zij ook op die avond, er hangt iets in de lucht. Het is niet helemaal lekker. En neemt ze mee naar Gethsemane. En dan wat doet hij in Gethsemane? Dan zegt hij, waak en bid. En hij gaat zelf een stukje verder. Hij vraagt ze om te waken en te bidden. Ook hier zie je, ze komen in moeilijke tijden. Je ziet hetzelfde contrast als bij David. Wat doen de discipelen? Gaan die bidden? Nee, die vallen in slaap. Die denken, poef, het is allemaal zo lastig en moeilijk. En ze vallen in slaap. De discipelen kijken eigenlijk naar beneden. Als je slaapt, lig je op de grond, kijk je naar de grond, kijk je naar beneden. Waar keek Jezus naar? Hij keek naar boven. Hij bad op dat moment. En hij bad, Heere, als het mogelijk is, laat het voorbij gaan. Als het niet mogelijk is, ga ik ervoor. Maar kortom, u zal er zijn in alles, wat het ook wordt. Hij greep zich vast aan God in de moeilijke tijden. Jezus richt zich naar boven. Wat doen wij vaak als het moeilijk wordt? Dan richten we ons vaak naar beneden toe. Terwijl ik denk dat dat het moment is om ook met elkaar en voor elkaar te bidden. En voor elkaar op de bres te staan. Er staat in die tekst, ik kwam iets opmerkelijks tegen. En hij kwam bij zijn discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Is niet opmerkelijk, Jezus vraagt geen gebed voor zichzelf, hè, hier. Jezus vraagt helemaal niet dat ze voor hem bidden. Ik weet niet of dat ooit opgevallen was. Mij viel het eigenlijk voor het eerst op deze week. Ik dacht altijd, Jezus, waak en bid, er komen moeilijke tijden aan dat ze voor hem baden of zo. Maar hij zegt, ik heb geen gebed nodig. Hey, voor jullie is het nu belangrijk om te bidden. Bid dat je niet in verzoeking komt. Dat is opmerkelijk. In moeilijke tijden zegt Jezus, bid dat jij zelf niet in verzoeking komt. Eigenlijk staat er zelf dat je niet valt in deze verzoeking. Dat je niet struikelt. Dat het niet over je heen komt. Dat je niet kwijtraakt. Weet je waar ik denk dat Jezus het, bij wijze van spreken, het meest bang voor was? In hoeverre Jezus echt bang kan zijn. Dat ze 3 jaar met hem meegelopen waren. En dat ze in dit moment alle hoop, alle passie en alle visie zouden verliezen. Dat ze af zouden haken. Eigenlijk zegt Jezus, bid dat je door wat nu komt niet zal afhaken, maar dat je het vast zal kunnen houden. Richt je blik naar boven, want wat komt is lastig en ik wil niet dat je de hoop verliest. Waak en bid. Wees scherp. En ik denk dat het zo belangrijk is in moeilijke tijden dat we bidden. Bidden met elkaar God zoeken. En er staat ook, waak en bid. Letterlijk in het Engels staat er watch and pray. Weet je wat ik denk? Dat als je bidt, dat je andere dingen ziet dan wanneer je niet bidt. Als je bidt, is je blik naar boven en kan God je er soms boven uittrekken of laten zien dat je er is, dan wanneer je niet bidt. Bidden geeft een ander perspectief op situaties dan wanneer je niet bidt. Waak en bid. Ik geloof namelijk als je bidt dat je hoop, bemoediging en ruimte ziet. Ook als iets niet gebeurt. Ik geloof ook als we gaan bidden dat dingen wel gaan gebeuren. Als we ons als gemeente toe gaan wijden met elkaar. Zoals gemeente gaan zoeken dat dingen wel gaan gebeuren. Laatste wat mij opviel. Jezus zet hen in een groep. En opnieuw zien we hier het collectief terugkomen. Ik zei het net, mijn volk zich vernedert en bidt. En hier zegt Jezus, hey, jullie als groepje, jullie gaan bidden. Er zit een geheim in collectief bidden met elkaar. Weet je waarom? Omdat op het moment dat bij de een de dingen te zwaar worden, de ander naast je zit. De ander naast je staat. Dat als jij niet meer kan bidden, dat er iemand is die die hand op je schouder kan leggen en zegt, hey, ik bid voor je. Daarom plaatst Jezus hen in een groep en zegt, bid met elkaar. Bid voor elkaar. Wees er voor elkaar. Strijd met elkaar. Er is een kracht in met elkaar bidden. En ik hoor soms mensen zeggen, ja, nou, ik bid thuis wel. En ik denk dat we dan iets missen wat Kronieken zegt, als mijn volk. En wat Jezus hier zegt, jullie met elkaar. Er is een kracht in met elkaar bidden. Jezus zei het zelf al. Verder zeg ik u dat als twee van op aarde, of drie, wat dan ook eenstemmig verlangen, het zal hen ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Ik zeg niet dat Jezus niet bij je is als je thuis bidt. Ik zeg je wel dat Jezus ook benoemt dat hij blijkbaar op een sterke manier in ons midden komt als we met elkaar bidden. En daarom denk ik dat je daar moet, op dat soort plekken, dat het belangrijk is om daar te zijn als je door de moeite en door de struggles heen gaat om juist op de plekken van gebed te komen. En dat je er bent als je er niet doorheen gaat om naast die ander te kunnen staan om voor die ander te bidden. Voor beide, dat je elkaar daar ontmoet en dat Jezus daar in hun midden zal zijn. De Amplified Bible zegt daar eigenlijk heel mooi, vond ik wel heel mooi, harmonize together of make a symphony together. Wij zeggen vergaderd. Dat klinkt alsof je met elkaar aan het praten bent. Een vergadering. Mijn Amplified Bible zegt, waar twee of drie een harmonie of een symfonie maken met elkaar, ben ik in hun midden. Dit is waarom we gebedsavonden hebben. Dit is waarom ik geloof in bidden in een groep met elkaar. Dat je een symfonie maakt, dat je een harmonie maakt. Een eenparig verlangen en bidden, samen met de toewijding. Samen, en dat er iets van God gaat gebeuren. Ik heb een verlangen dat er iets gaat gebeuren. En ik heb een verlangen dat als we zien dat er nood is in ons in levens van anderen, dat het in onze levens teweeg brengt. Ik ga mijn leven toewijden. Ik ga ervoor. Ik ga Jezus op één zetten. Ik wil hier gaan voor gaan met alles wat in mij is. Want ik wil niet laten bestaan wat ik in de ander zie. Het collectief. Ik hoop niet dat we gebedsavonden hebben waar alleen de mensen met moeite zijn. Ik hoop ook niet dat we alleen gebedsavonden hebben waar mensen zonder moeite zijn. Het is de plek om elkaar te ontmoeten. Het is de plek om met elkaar samen te zijn. Wat als gebed? Wat zou er gebeuren? Wat als? Wat zou er gebeuren als we als volk gaan bidden en ons toewijden? Ik geloof dat we dan een antwoord geven op de nood die we om ons heen zien. En ik weet niet hoe God gaat antwoorden, maar ik weet dat hij antwoordt. Ik weet dat het God niet onberoerd laat als zijn volk bidt. Wat zou er gebeuren als we gaan bidden en toewijden? Tegelijk zegt Jezus, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Man, herkent u dat ook? En misschien denkt u, God, dat hebben jullie niet. Maar als er een gebedsavond is, ik heb bijna nooit zin na het eten. Echt? Sorry. Denk, oh, vanavond gebedsavond. Maar ik ben gaan herkennen, en we zijn gaan herkennen, dat het iets is omdat de vijand banger is voor gebed dan wij doorhebben. En hij probeert ons soms te ontmoedigen. En de geest is gewillig, maar soms is het vlees zwak. En durven we te luisteren naar wat de geest zegt? Wat zou er gebeuren als gebed en toewijding een noodzaak wordt in plaats van bijzaak? Wat zou er gebeuren als we met een groot deel van dit huis zouden besluiten om één woensdagavond in de maand 1,5 uur apart te zitten? En zeggen, man, dan ben ik er. Dan bidden we met elkaar. We maken een symfonie met elkaar. En we harmoniseren. Hoe zou onze gemeente er volgend jaar uitzien? Welk effect zou het hebben, ook op de nood die ik soms om me heen zie in mensen, dat we zeggen, ik wil het niet laten bestaan. Misschien gaat het bij mij nu goed, maar man, dan heb ik de kracht om te bidden. Dus ik ben er om voor die ander te bidden, voor die ander te zijn. Ik ben er om met elkaar te bidden dat God ons land gaat genezen. En diegene met nood denkt, man, ik wil daar in het midden zijn. Zodat ik Jezus ook voel in ons midden en ik bemoedigd en nieuwe hoop krijg. Wat als dat zou lukken? We zien mensen onder stress. We zien mensen met moeite. We zien mensen zonder ruimte in hun leven. Waar je soms merkt, het werkt niet om te zeggen, joh, je moet het maar gewoon doen. Maar ik oprecht de struggle zie. En waar er soms menselijk niet altijd een antwoord is. Dan wil ik net als Jezus, als waar in Gethsemane met elkaar de blik omhoog richten. En zeggen, Heer Jezus, waar bent u? Ik heb u nodig. Ik wil u zoeken op dit moment. We zien gezinnen onder druk. Waar het praktisch soms niet mogelijk is om die druk weg te kunnen halen. Richten we met elkaar onze blik naar boven op de bressen staan voor gezinnen. Tegelijkertijd is dit mijn oprechte praatje voor aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag starten we met gebed. Gebedsavonden. We hebben verlangen dat er een beweging gaat komen van God gewoon over levens. En ruimte gaat komen over levens. In de afgelopen tijden kregen we heel veel signalen dat er met name vrouwen waren in onze gemeente. Die echt onder druk stonden in hun gezin. Zoveel ballen in de lucht moesten houden. Vrouwen die onder druk stonden in hun werk. Zeg niet dat het bij mannen niet gebeurt. Maar soms is het goed om even iemand apart te zetten. Zeg, hé, daar gaan we voor. Ook die soms in hun lichaam geteisterd te worden. En we hebben echt op ons hart om aanstaande woensdag daar met elkaar voor te bidden. En dat betekent, mannen, dat het niet je vrije avond is. Maar dat jij degene bent om er dan nu naast te staan. Ik zou gezinnen willen vragen, als het mogelijk is, regel oppas. En zeg, we zijn daar samen om te bidden en met elkaar op de bres te staan. En misschien zeg je, ik ben een vrouw bij wie dat helemaal niet speelt. Super, heb je alle kracht om voor een ander op de bres te staan. Jij hebt het dan in je om naast die ander te staan. En als je zegt, hey, eigenlijk herken ik dat. Maar dan kom ik hier binnen en denkt iedereen, oh, dat is die zielige zeker. Nee, je bent op de plek waar Jezus in het midden komt. En waar we als gemeente om elkaar heen staan en voor elkaar bidden. En weet je, soms als je dingen deelt, zijn er ineens anderen die durven zeggen, man, dat herken ik. Maar ik loop zo vaak met mijn masker op hier naar binnen toe. Omdat ik niet wil dat iemand het ziet. Zullen we daarvoor bidden?